Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte en psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is psalm 118. We noemen de schriftlezing psalm 118. En we zingen psalm 98, vers 1. Psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 89, vers 1. En psalm 21, vers 13. We noemen nogmaals de schriftlezing psalm 118 en we zingen psalm 98 vers 1, psalm 118 vers 11 en 12, psalm 89 vers 1 en psalm 21 vers 13. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn gemeente voortzetten door te zingen van psalm 98. Het eerste vers zingt een nieuw gezang. Den Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er verder volgt. In het eerste vers van psalm 98.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in het boek der Psalmen, wel in Psalm 118. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Psalm 118, doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Looft den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen, dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu, dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Dat diegenen die de Heere vrezen, nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik den Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder diegenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan diegenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Zij hadden mij omringd als bijen. Zij zijn uitgeblust als een doornvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daar door ingaan. Ik zal den Heren loven. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och, Heere, geef nu heil. Och, Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heren. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Looft den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Tot zo.
Gemeente, laten we nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed.
Heere, gij die in de hemel woont en troont, en die deze lage aarde heeft tot een voetbank van uw heilige voeten. Laat het toch niet kwaad zijn in uw ogen als wij vanmorgen onze onreine lippen openen tot u, om van u een zegen af te smeken over de bediening van uw woord. Want dan weet u op het allervolmaakst, Heere, wat wij nodig hebben. Dat wij voor u, een heilig en een rechtvaardig God, niet kunnen bestaan. Dat wij u naar kroon en troon hebben gestaan. Dat wij u gelijk wilden zijn. Dat we niet tevreden waren met die heerlijke plaats, Heer, die u ons kwam toe te schikken in uw schepping. Want, Heer, we waren toch een weinig minder gemaakt dan de engelen. We waren toch in het paradijs met eer en heerlijkheid gekroond. En u deed ons toch heersen over de werken van uw handen. Maar, Heer, nu zijn we zo diep gevallen. En dat door onze eigen schuld, geheel moed en vrijwillig. En we hadden staande kunnen blijven. Maar Heere, we waren niet langer tevreden. We wilden niet langer onder u staan. En zo zijn we toch vijanden geworden van u. En vijanden van onze naasten. Het moest ons wel een wonder zijn, Heere, dat u nog bemoeienissen met ons komt te houden. Van nature dan zijn we er zo blind voor, dat we vijanden zijn van u. Dan kennen we ons eigen hart niet. Wat is het toch noodzakelijk, Heere, dat dat hart van ons dat gesloten is, door u wordt geopend. En dat we een blik mogen slaan in ons hart, wat daar allemaal leeft. O Heere, zou u dat vanmorgen willen geven? Zou u vanmorgen zo met de bediening van uw geest in ons midden willen zijn, dat gesloten harten mogen worden geopend en dat we onszelf in beginsel mogen gaan leren kennen voor uw driemaal heilig aangezicht, Heere. Dat we zondaren zijn en dat het onze ongerechtigheden zijn die een scheiding hebben gemaakt tussen u en tussen onze ziel. En Heere, als we toch sterven zoals we geboren zijn,
dat het dan eeuwig kwijt is. Dat we dan nooit meer hersteld kunnen worden in uw zalige gunst en gemeenschap. O, dat er vanmorgen nog, Heere, in ons midden zouden mogen zijn. Die droefheid hebben leren kennen naar u. Die bezet zijn met een heimwee naar u. Die liefde tot u hebben gekregen. Die u moeten missen. Want Heere, gij zijt heilig en rechtvaardig. En u kan geen gemeenschap oefenen met zondaren. En die u toch niet kunnen missen. Ach Heere, zou u nog nader onderwijs willen geven. Want nu is van mensen zijde onmogelijk om met u verzoend te worden. Want Heere, u wil dat aan uw gerechtigheid volkomen genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Maar Heere, dat u nu zelf een weg wilt ontsluiten in de zoon van uw eeuwige liefde, al reeds in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een weg wilde uitdenken, waardoor en waar langs verloren zondaren en dat met behoud van uw goddelijke deugd hersteld kunnen worden in uw zalige gunst en gemeenschap, dat nu mogelijk is, Heere, van uw kant, van onze zijde, onmogelijk. Maar Heere, wat nu toch onmogelijk is bij de mensen, dat is toch mogelijk bij u. En Heere, zou u dan vanmorgen zo nog in ons midden willen zijn, Heere? En zou u willen geven dat we de weg der zaligheid in alle eenvoudigheid, ook in het midden van de gemeente, nog mogen ontvouwen? O Heere, dat er nog nader onderwijs gegeven zou mogen worden. Dat we de weg Gods bescheidelijker uit zouden mogen leggen, nadat een ieder Heere van noden heeft. Dat weet u op het allervolmaakst, maar ook dat onbekeerde Heere zouden mogen worden aangesproken onder de prediking van uw woord. Dat de rust zou mogen worden opgezegd, want we zijn zo dodelijk gerust, Heere. O, zou u vanmorgen toch eens heilig onrustig willen maken. Om u te zoeken, nu genoeg te vinden zijt. Om u aan te roepen, nu genoeg nabij zijt. Kan zo spoedig te laat zijn, Heere. De genadetijd kan zomaar afgelopen zijn. Daar hoeven we niet oud voor te zijn. Ach, Heere, het kan zomaar in een ogenblik gebeuren. Zou u ook met die jongen willen zijn die gisteren in het ziekenhuis moest worden opgenomen? Ach, Heere, zou u nog goed en nabij willen zijn? U wilde zijn leven nog dragen en sparen. Het had ook zo anders kunnen zijn. Er is als maar één schrede tussen ons en tussen de dood. Zou u dan deze roepstem nog willen heiligen aan het hart? Kom er nog in mee, Heere. Ach, Heere, zou u zo willen zijn met alle zorgen, met alle noden, ook in het midden van deze gemeente. U kent ze op het allervolmaakst, Heere. En toch, u wil erom gebeden zijn. Want Heere, u wil erkend worden dat gij God zijt en u kan helpen in alle nood, al is de nood nog zo hoog gerezen in het leven, Heer. Ach, bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En zou u dat nog willen betonen, Heer, dat we met de nood van het leven maar bij u terecht zouden mogen komen. Dat we u maar zouden mogen leren aanlopen als een waterstroom. Ze liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan. Maar hij wende eens hun lot. Want wat nu onmogelijk is bij ons mens, u kan het mogelijk maken, Heere. En u brengt toch juist in de weg van de onmogelijkheid. Om zo uw naam te verheerlijken. Door de wonderen die u komt te werken. Heere, zou u ook willen zijn met die jonge man die naar Curaçao hoopt te vertrekken. Ach, Heere, zou u hem ook goed en nabij willen zijn. En geef boven alles, Heere, dat hij een andere strijd in zijn leven mag leren strijden. Want wij mensen, wij hebben een strijd op deze aarde. Ieder mens. Maar, ach Heere, we strijden toch van nature voor onszelf en tegen u. Maar wat is het groot als het van u mogen verliezen. En zou u hem dat nu willen geven, Heere, dat hij het van u mag verliezen. Om te mogen gaan strijden onder de banieren van de koning der koningen. En de Heere der Heren, die geestelijke wapenrusting, die u komt te schenken. Ach, ontferm u zelf dan nog over hem, gedenk hem, Heere. Zou hem goed en nabij willen zijn, maar boven alles verheerlijk toch uw genade, ook in zijn jonge leven. Heere, u wilt ons vanmorgen hier samenbrengen in uw bedehuis. Zou u ook willen zijn met degenen die moesten achterblijven, die oud geworden zijn, die gebrekkig zijn. Heere, zou u ook kunnen zijn met degene die door andere omstandigheden, door ziekte verhinderd zijn. Zou u nog alles willen schenken, ook wat nodig is, geven als mogelijk is nog herstel. Wil de aangewende middelen nog zegenen. Heere, zou u willen zijn met degene die thuis bij de kinderen moesten achterblijven. Ook degene die geen lust had om op te gaan naar uw bedehuis. Ach, Heere, zouden we toch de prediking van uw woord. Zou u willen bewaren dat we die niet verachten. Want het is nog zo'n groot voorrecht. Dat wij nog mogen leven onder de prediking van uw woord. En dat we ook in alle vrijheid nog aan deze plaats mogen samenkomen. Er zijn zoveel landen op deze wereld waar uw kerk wordt vervolgd, Heere, tot bloedens toe. Ach, maar nu mogen wij hier nog samenkomen. U geeft dat nog. Wat een onderscheid en wat onderscheidt ons. Want, ach Heere, we hebben alle gezondigd en we derven uw heerlijkheid. Ontferm uzelf dan nog, gedenk ook aan al uw knechten die vanmorgen geroepen worden om uw woord te verkondigen in het midden van de gemeente. Geef dat de bazuin een helder geluid mag voortbrengen, ook als wij vanmorgen geroepen worden om hier uw woord uit te dragen. Ach Heere, het is een heerlijk werk, maar ook een onmogelijk werk, dat weet u. U kent ook daarin ons opzien, u weet wat er leeft in ons hart. Zou er nog meegezucht mogen worden aan de troon der genade? En zou u zelf vrijmoedigheid willen geven? Zou u bewogenheid willen geven? Zou u ook eenvoudigheid willen geven? Ach Heere, neem zo alles weg wat we missen moeten. En zou u ons alles willen schenken wat we niet missen kunnen? Heere, zou u ons ook zo vanuit een hemel nog een horend en een verhorend God willen zijn? En dat enkel en alleen om de Heere Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van Psalm 118, de versen 1, 11 en 12. 118, vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat daar verder volgt in het 11e en 12e vers van Psalm 118, ondertussen gemeente, zal er worden gecollecteerd. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de diaconie. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. Thank you. allemaal wel eens hebben gehoord van Michelangelo. Hij was een bekende beeldhouwer en schilder. En die heeft eens uit een steen waar niemand iets uit kon maken, een beeld gemaakt van David. Hij kon dat. Die steen was afgekeurd. Maar hij zag er wat in. En hij maakte er een beeld in van koning David. En gemeente, daar willen we vanmorgen ook uw aandacht bij gaan bepalen. Bij een afgekeurde steen. Naar aanleiding van de tekstwoorden die je opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Psalm 118. Wil uw aandacht bepalen bij het 22e en het 23e vers van het voorgelezen schriftgedeelte. En daar lezen wij: de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmorgen in de woorden van onze overdenking over Christus geworden tot een hoofd des hoeks. Drie gedachten. Ten eerste spreekt onze tekst van een smadelijke verwerping. Ten tweede van een luisterrijke verhoging. En ten derde van een eeuwige verwondering. Gemeente, het gaat in de woorden van onze overdenking over Christus geworden tot een hoofd des hoeks. Drie gedachten. Ten eerste een smadelijke verwerping. Ten tweede een luisterrijke verhoging. Ten derde een eeuwige verwondering. Gemeente, Psalm 118 behoort tot het zogenaamde groot Hallel, wat gezongen werd met Pasen. Dan werden er Psalmen 113 tot 118 gezongen. En zo heeft de Heer Jezus ook die psalmen gezongen bij het laatste Pascha dat hij gehouden heeft met zijn discipelen. Daarin heeft hij mogen zingen van zijn eigen lijden en sterven. Hij wist welke weg dat hij moest gaan. En zo heeft hij deze psalmen gezongen. En die psalmen die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Heeft ze gezongen in de bangste uren van zijn leven, toen hij nog stond voor zijn lijden en voor zijn sterven. En hij wist, gemeente, hoe diep, hoe smartelijk dat lijden zou zijn. Zijn ziel is ontroerd geweest als hij dacht aan zijn lijden, aan zijn sterven. Nee, niet naar zijn goddelijke natuur, maar hij is waarachtig mens geworden. Hij is echt mens geworden. En als God was hij alwetend. Als God wist hij wat hem te wachten stond. En als mens heeft hij tegen zijn lijden en sterven opgezien. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden. En zo heeft hij in die uren van zijn aanstaand lijden en sterven, in de nacht in welke hij verrader is, gezongen. En als zij de lofzang gezongen hadden, lezen we immers, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen heeft hij die 118e psalm gezongen en toen ging hij uit naar de Olijfberg. En daar aan de voet van de Olijfberg, daar lag de hof van Gethsemane. En de kerk, die heeft die psalmen nagezongen, geïnspireerd door Gods geest. Hebben de Bijbelschrijvers onder het Oude Testament al mogen zingen van Christus in zijn diepe vernedering, maar ook in zijn verhoging. Hij heeft zichzelf diep vernederd. Hij is zelfs afgedaald, nedergedaald ter helle. Maar hij zal straks ook verhoogd worden. Als vaders rechterhand, hij zal met eer en heerlijkheid worden gekroond. Zijn vernedering en zijn verhoging, daar mocht ook de dichter van Psalm 118 van zingen. Daar kwam hij tenslotte bij uit. De Heere die heeft hem gered uit een grote benauwdheid. Het is een loflied waarin hij de daden des Heeren mag bezingen. Hij was in de benauwdheid gebracht. Wat dat betekent, gemeente? Als we in het nauw zitten, dan kunnen we geen kant meer uit. Dan zijn alle wegen zijn afgesloten. Hey, kent u dat ook in uw leven? Bent u werkelijk wel eens in de benauwdheid geweest? In de geestelijke benauwdheid. De Heere die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren, gemeente. Dat zien we hier in deze psalm getekend. De dichter die mag de eer des Heeren mag hij bedoelen. Hij mag zijn lof mag hij bezingen. Hij begint ermee, loof den Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen, dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis Aarons zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die den Heere vrezen nu zeggen, dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Daar begint hij mee en daar eindigt hij deze psalm ook mee. Loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. We weten allemaal wel, gemeente, Psalm 136. Daar eindigt elk vers ermee. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Het zijn de goede tierenheden der Heere, gemeente. Dat we nog niet vernield zijn, dat we nog zijn in het land der levenden. Maar van nature is een mens er zo blind voor. Dat God goed is. Goed voor slechte mensen. Dan hebben we er helemaal geen oog voor. Maar als God onze blinde zielsogen opent, dan gaan we het verstaan. God is een heilige God. God kan geen gemeenschap oefenen met de zonde. God is een rechtvaardig God. Hij moet de zonde noodzakelijk straffen. Maar de Heer is ook nog goed. Hij is goeder tieren. Zijn de goede tierenheden des Heeren, gaan we dan verstaan. Dat we niet vernield zijn. Dan wordt het ons een wonder dat we nog mogen zijn. En is de dichter in de benauwdheid geweest. Hij mocht God aanroepen. En de Heere die heeft hem gered. Zijn vijanden hebben hem omsingeld. Hij kreeg het benauwd. Hij kon geen kant uit. Maar hij mocht roepen tot de Heere. Vanuit de nood van zijn leven. En hij heeft hem in de ruimte gesteld. De Heere die heeft hem wonderlijk verlost. En u weet, deze psalm, die werd gezongen door de pelgrims als ze op weg gingen naar Jeruzalem. De dichter van deze psalm is volgens onze Statenvertalers, en ik sluit mij daar graag bij aan, niemand minder dan de koninklijke dichter David. Hij heeft in bange omstandigheden, die ons verder onbekend zijn, maar David is wat keer in de benauwdheid geweest. Heeft hij de Heere mogen aanroepen en is hij uitgered. En toen heeft hij deze psalm mogen dichten, gemeente. We zeggen, de drukking van de melk die brengt boter voort. De drukking van de neus brengt bloed voort. Dat heeft de wijze Salomo toch gezegd. En dat zien we hier heel duidelijk, juist in wegen van kruis, druk en tegenspoed, in wegen van benauwdheid, zijn de kostelijkste psalmen gedicht. God is een hulp in benauwdheden, om nu af te zien van mensen, om af te zien van prinsen. Want dat zegt David hier toch, het is beter tot een Heer de toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen. Want prinsen, ach, ze zijn ook maar ijdelheid. Ze dragen ook hun adem in de neusgaten. Maar hij mag hier, David, de lof des Heeren gaan bezingen. En hoe is dat nu mogelijk? Dat er nu een volk is dat Gods lof mag gaan bezingen. Dat is nu alleen maar mogelijk. Daar gaat het hier over een tijdelijke verlossing. Hè? Over die eeuwige verlossing die Christus teweeg heeft gebracht. En nu hebben we gezegd, nu werd deze lofzang die werd gezongen door de pelgrims die opgingen op de grote feesten naar Jeruzalem. Daar kwamen ze uit alle delen van het land. En dan zoals ook deze psalm een optochtslied. Een lied wat gezongen werd als ze op weg waren naar Jeruzalem. Als ze de stad binnen gingen. En als de poorten van het heiligdom ontsloten werden. Want dan werd er gezongen. Dan zongen ze daar die pelgrims. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Hoort u het? En de Heere loven. En dat is u alleen maar mogelijk door die grote God loven. Hè? Want u weet dat Juda betekent de Heere loven. Dat heeft Lea toch gezegd. Ditmaal zal ik den Heere loven. En zo is het alleen maar mogelijk dat er een volk is dat Gods lof gaat bezingen. Dat is nu alleen maar mogelijk door die grote Godlover, den Heere Jezus Christus. Dus ze willen de tempel binnengaan om daar de Heere te loven, om daar de Heere te erkennen, om daar de Heere dank te zeggen. Na de verlossing die ze hebben genoten. Het tweede en het derde stuk, eerst in de ellende, in de benauwdheid. Maar God gaf verlossing. De Heere redde uit. En om nu met die verlossing in God te mogen eindigen. Om de Heere daarvoor te mogen loven. En dan zegt David, ik zal u loven. Omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Gemeente, tijdelijke verlossingen zijn groot. Maar David, die mag weten van een eeuwige verlossing. U bent misschien ook wel eens in de benauwdheid geweest. Misschien wel een ernstige ziekte gehad. Misschien wel voor een zware operatie gestaan. Er zijn zoveel dingen die een mens in het leven kunnen benauwen. Die een mens in de engte kunnen drijven. En misschien mocht u de Heere aanroepen vanuit de nood van het leven. En heeft hij u uitgered. Ja, maar gemeente, nu gaat het over een eeuwige verlossing. Want tijdelijke verlossingen, daar kunnen we het niet mee doen. Dat is niet genoeg. Nee, het gaat erover dat onze ziel wordt gered. Heer, dat mag David nu weten. Want hij zegt het. Hij zegt, gij zijt mij tot heil geweest. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij mag weten, de breuk die er door de zonde geslagen is, tussen God en onze ziel, die is geheeld. En dan mag David, die mag gaan zingen. Door welke weg dat nu gebeurd is? Hoe is dat nu mogelijk? Dan mag David, die mag gaan zingen van die steen. Dan zegt hij het. Dan zegt hij, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dan gaat het over die weg des heils die God heeft uitgedacht in zijn eeuwige vrederaad. Dan gaat het over Christus. Gemeente, dan gaat het over een steen. En dan moeten we tegen elkaar zeggen. Ze nu binnenkwamen daar, hè, dan zongen die levieten, die kwamen die pelgrims tegemoet. Dan zeiden ze, dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En dan kwamen ze daar het heiligdom binnen. Om daar de Heren te loven. Om met David in te stemmen. Om God groot te maken. Hey, en dat volk die nu werkelijk de Heren mochten loven. Die worden ook in Gods woord vergeleken bij een steen. Dat doet de profeet Zacharia bijvoorbeeld in Zacharia 12 vers 13. Te dien dagen zal ik de inwoners van Jeruzalem zetten, zegt de Heer, als een steen des aanstoots. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over Gods volk. Die worden ook vergeleken bij een steen des aanstoots. Bij een steen waar jij je zo lelijk tegen kan stoten. Waar jij gaan kan bezeren. Waar je over kan vallen. Hé, dat zijn Gods kinderen. Dat is dat volk van God. Dat was toen zo. Dat is nu nog zo. Gods kinderen, die worden zeker als een gemeente gaat opschuiven, vaak beschouwd als lastige mensen. Heb je last van? Hebben altijd maar kritiek en dit deugt niet en dat deugt niet. Maar zo is die gemeente. Wat is het erg als juist Gods kinderen in een gemeente gaan verdwijnen. Want weet u, als het over Gods kinderen gaat, dan moeten we toch zeggen, dat is nou dat steunsel in de Haagheid. Dat is dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Dat is de kerk in de kerk. En als die gaat verdwijnen, heb je daar wel eens over nagedacht? Wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Hij heeft tegen zijn levende kerk gezegd. En ziet, ik ben met u die de alle de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En denk eens aan wat er gebeurd is op die onvergetelijke zondag in het leven van Johannes op het eiland Patmos. Toen heeft hij de verheerlijkte Christus gezien. En waar zag hij hem? In het midden van de zeven gouden kandelaren. Hij in het midden van zijn gemeente. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om de levende kerk. En daar wil hij zijn. U begrijpt toch wel, gemeente. Als die mensen gaan verdwijnen. Als die weggaan. Als ze worden weggenomen door de dood. Maar als zou de kerk weggaan. En dat wordt minder. Dat dat een oordeel is. Dat we dan het geestelijke leven gaan missen. Dat we dan de kerk met een hoofdletter gaan missen. En als de kerk weg is. Hè, als Gods kinderen weg zijn. Dan gaat de koning gaat ook weg. Dan gaat hij een kerk gaat hij verlaten. Een gemeente verlaten. Een land verlaten. En dat moest ons toch wel benauwen, gemeente. Want hoeveel gemeenten zijn er in ons land wel niet? Hoeveel plaatsen waar vroeger de waarheid verkondigd werd. Een schriftuurlijke bevindelijke prediking werd gehoord. En waar het weggaat. Een lastige steen, een steen des aanstoots, ja. Ja, dat zijn Gods kinderen voor godsdienstige mensen. En wat is dat erg gemeen. En wat maakt juist de godsdienst zich in onze tijd op tegen het ware leven. En dat is een heel ontzettend verschijnsel. Dus de kerk wordt wel vergeleken bij een steen. Maar als het nu gaat over dat volk van Israël, dat was ook zo'n lastige steen. Een lastige steen te midden van de volkeren. En onder dat volk van Israël, dat weten wat de Heere, een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade. En daar bevonden zich ook kinderen van God onder, die duidelijk heenwezen naar Christus. Typen van Christus. Waarin je wat ziet van Christus. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Jozef geweest. En nu gaat het in de tekst gaat het over de vernedering van de Heer Jezus. We hebben gezegd zijn smadelijke verwerping, zijn vernedering. Maar ook zijn luisterrijke verhoging. U weet toch wel dat onderwijs aan de Emmausgangers. Toen de Heer Jezus het Oude Testament ging verklaren. U weet wat Kolbruggen heeft gezegd. Hè? Hij heeft gezegd, wat zou ik daar graag bij geweest zijn. Dat zal onderwijs zijn geweest. Toen hij zelf de schriften ging uitleggen. Toen hij daar ging verklaren. Maar denk erom, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Toen ging hij zichzelf verklaren vanuit de schriften. Heeft hij het niet gezegd tegen de fariseeën en tegen de schriftgeleerden. Onderzoek de schriften. Gemeend in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Maar die zijn het. Die van mij getuigen. De schrift is vol van hem. En ook als het gaat over de weg die hij moest gaan. Die de Vader van eeuwigheid heeft bepaald. Vernedering. Verhoging. Hey, wie denkt dat niet met mij? Aan Jozef. Door zijn broeders gehaat. Door zijn broeders verkocht. En dan moet u eens denken dat diezelfde Jozef heeft gezegd. Ik zoek mijn broeders. En dat diezelfde Jozef heeft gezegd. Dat hij nou voor het aangezicht van zijn broeders was uitgezonden. Om een groot volk in het leven te behouden. Hij is immers de behouder van dat volk geworden. De behouder des levens. O, als Jozef toch geen onderkoning was geworden in Egypteland. Als de Heere die weg toch niet zo wonderlijk had geleid. Dan waren ze van de honger gestorven. Maar de Heere die zond Jozef voor hun aangezicht heen. Maar wat was de wonderlijke weg, hè? Hij zou verhoogd worden. Die broers die zouden zich voor hem buigen. Die zouden knielen. Hey, en dat wekte de juiste vijandschap op. Dat ze voor hem zouden moeten knielen, dat ze voor hem zouden moeten buigen. Dat wilden ze niet. Nee, dat wil een mens van nature niet. Dan willen we niet buigen voor de meerdere Jozef. Dan willen we hem niet erkennen als koning in ons leven. Dat hij het voor het zeggen heeft. Dan wil een mens leven naar het goeddunken van zijn eigen hart. Maar nu gaat hij gewillig maken. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw goddelijke heerkracht. En wat Jozef heeft gedroomd, hè, die dromen die zijn waar geworden in zijn leven. Dwars door de onmogelijkheid heen. Dwars door een weg van diepe vernedering. Want die broers die hebben Jozef verkocht. Verkocht als slaaf naar Egypte. O, wat zal het gestormd hebben in het hart van Jozef. Wat moest er nu van zijn dromen terechtkomen. Als slaaf verkocht op de slavenmarkt in Egypte. Gekocht door Potifar. En u weet wat daar in het huis van Potifar is gebeurd. Toen moest het nog dieper. Wie had dat nu ooit verwacht? Het is toch gebeurd. Hij is in de gevangenis terechtgekomen. Het slavenpak. Dat moest verwisseld worden voor het gevangeniskleed. En zo heeft hij daar gezeten in de gevangenis. Wat een diepe weg, gemeente. Hij heeft daar de dromen verklaard. Van de schenker en van de bakker. En zijn eigen droom. Als je nou zo'n Jozef had gevraagd. Jozef, wat komt daar nu van terecht? Dat kon hij niet bekijken. Kon hij niet bekijken. En zo is hij toch verhoogd. Hij is onderkoning geworden. Van Egypte. En als we nu de lijn eens door gaan trekken naar de meerdere Jozef. Naar de Heer Jezus Christus. Weet u wat we dan tegen elkaar moeten zeggen? Jozef kon het niet bekijken. Of het geloof moest in beoefening zijn. Dan heeft hij het zeker kunnen bekijken. Maar die meerdere Jozef die wist het. Zou gaan doorleiden. Tot heerlijkheid. En dat is de weg. Die werd in het Oude Testament al getekend. Die diepe vernedering van Jozef. Maar ook zijn verhoging. Hey, en dan, gemeente, de dichter van deze psalm, David, is zijn weg niet precies hetzelfde gegaan? Hij is gezalfd door Samuel tot koning over het volk van Israël, de gezalfde des Heren. En wat is dat door een diepe weg gegaan? Wat heeft hij veel meegemaakt voordat de koningskroon op zijn slapen gedrukt werd? En hij zou koning worden. Wat is hij vervolgd door Saul? Wat heeft hij benauwd gehad? Toen het ongeloof de overhand had. Toen heeft hij zelfs gezegd. Ik zal nog één deze dagen omkomen door de handen van Saul. En er is maar als een schrede tussen mij en tussen de dood. Wat heeft hij bange ogenblikken meegemaakt? Denk eens. Aan het laatst van de tijd van zijn vervolging, toen hij in Ziklag was. Maar toch, toen David daar zat op die rokende, brandende puinhopen van Ziklag. Toen mocht hij zich sterken in de Heere zijn God. Toen hadden ze eigen mannen hem omringd als bijen. Ze namen de stenen op om hem te stenigen. Maar toen kwam dat keerpunt. Maar David sterkte zich in de Heere zijn God. De Heere die heeft hem uitgered. Hij redde hem keer op keer. De Heer is een waarmaker van zijn woord. David vervolgd als een enige vlo. Als een veldhoen op de bergen. Maar de Heere die heeft ervoor gezorgd dat hij koning werd. Eerst over Juda. Twee stammenrijk. En later ook over het tien stammenrijk. David koning over gans Israël. Hoort u het? Dat is een wonderlijke weg geweest. En nu Jozef werd veracht door zijn broeders. En David ook. Hij was de minste in zijn vaders huis. Gemeente, dat wijst ons toch allemaal heen naar Christus. Hij is voortgekomen uit het volk van Israël. Hij is veracht door zijn broeders. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben. die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Gemeente, Christus in zijn diepe vernedering veracht door zijn broeders. Weet u waarom, gemeente? Er was geen plaats voor hem. En zo is het nu bij ons ook van nature. Als het gaat over zijn diepe vernedering. Ach, gemeente, dan heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid. Dat we hem zouden begeerd hebben. Niemand. Dan is er niemand die hem nodig heeft. Maar nu gaat hij er zelf voor zorgen. Door de bediening van zijn geest. Dat er een volk is dat hem nodig gaat krijgen. Dat de zaligheid in hem gaat zoeken. En dat de zaligheid in hem mag vinden. Van nature, dan verwerpen wij Christus ook. Een smadelijke verwerping. Voorafgeschaduwd door de verwerping van Jozef door zijn broeders. Die zeiden, zie, daar komt meester dromer aan. Ze wilden hem al doden. David, ook veracht in het huis van zijn vader. De minste. En toch, juist hij moest koning worden over gans Israël. Dus een smadelijke verwerping. En dat doen wij nu ook. We hebben het gezegd, dan is er van nature geen plaats voor de Heer Jezus in ons hart. Dan hebben we geen zaligmaker nodig. Omdat we onze zonde, onze schuld niet kennen. Maar daar gaat hij nu zelf voor zorgen dat dat gebeurt. Dat we onze zonde en schuld gaan leren kennen. Dat wij voor een heilige en rechtvaardig God niet kunnen bestaan. Dus Christus die heeft is verworpen. Maar we spreken ook van een luisterrijke verhoging. Want dat is nu juist wonderlijk. Dat juist die steen, en dan wordt er een beeld gebruikt. Een beeldspraak die we in heel de schrift telkens maar weer terugvinden. We hebben gezegd dat volk is als een steen, ja. Maar Christus zelf is eigenlijk die steen. Hij is die steen. En hij is in dat volk. En daarom Christus is ook een steen die verworpen is. David die heeft daar van mogen zingen als eerste. En de Heer Jezus die heeft deze tekst op zichzelf toegepast. Denk eens aan de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Dan heeft hij het ook over die steen gehad. En Petrus, die heeft het over die kostelijke hoeksteen gehad. Die God heeft gelegd. Sierlijk, een sierlijke steen. Een kostbare hoeksteen. Zo heeft Petrus hem ook aan mogen wijzen. Na Pinksteren. Ook in zijn brieven. Dus Christus is die steen. En dat is een beeldspraak, gemeente. Er zijn verschillende beelden in Gods woord. Die ons wijzen op Christus. Ook beelden die hij op zichzelf heeft toegepast om er maar eens enkele te noemen, gemeente. Hij is de grote herder der schapen. Denk eens aan die 23e psalm. Daar wordt Christus al getekend als de herder. Die zelfs meegaat in dat dal van de schaduwen des doods. En heeft hij het in het Nieuwe Testament niet gezegd dat hij de goede herder is. En dat niet alleen. In dat verband heeft hij ook al gesproken over ik ben de deur. Ik denk u dan eens wat er gebeurd is in het dal Achor. Als het volk van Israël verslagen wordt voor Ai. Omdat Achan gestolen heeft van datgene wat God toekwam. Van het verbannene des Heer. En hoe dat toen die Achan door het lot werd aangewezen. Hoe dat Achan is gestenigd in het dal Achor. Hoe dat er een steen op is gesteld. En toen gebeurde er wat, gemeente. Toen werd dat dal waar het volk van Israël in meende om te komen. Dat wanhoopsdal. Want dat betekent Achor. Het was het wanhoopsdal. Ze dachten, het wordt omkomen. En juist dat dal. Dat werd nu de deur der hoop. Dat werd nu de deur waardoor het volk van Israël Kanaan mocht binnengaan. Hey, als het nou gaat over Gods recht, gemeente. Als God zijn recht gaat handhaven. Dan denken we dat wordt omkomen. Maar dat is nou juist de weg. Waardoor de Heer zijn volk gaat verlossen. Want Sion zal door recht verlost worden. en haar wederkerende door de gerechtigheid. Hij is die poort. Hij is die deur. Weet u dat? Dan gaan de deuren van het heiligdom die gaan open. En dan worden ze genodigd om binnen te komen. Dat is nu alleen maar mogelijk door hem. Achan die werd gestenigd omdat hij van het verbannen des Heren gestolen had. Hij was een dief. Maar de Heer Jezus heeft profetisch gezongen. Dat nu moet ik wedergeven. Hetgeen ik niet gestolen heb. Waarom? Omdat hij ging staan als borg in plaats van zijn volk. Hij is de deur. Zo kan de gemeenschap hersteld worden. Tussen God en tussen de zondaar. Dus verschillende beelden worden gebruikt in Gods woord. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Hij is de hemelse bruid en zijn kerk is de bruidegom. En hier, hij is de hoeksteen. En gemeente, dan wordt er een beeld gebruikt uit de bouw van die tijd. Want hier zou waarschijnlijk wel kunnen bouwen op het zand als dat er is. Of er moet geheid worden. Zo wordt er bij ons gebouwd. Als de zandlaag aan de oppervlakte komt, de zandbank, dan kan er direct op het zand worden gebouwd, kan er een fundament worden gelegd. En anders moeten er heipalen de grond in. Maar in het oosten bouwde men zo anders. Dan werden er hoekstenen gebruikt. Wij kennen die beeldspraak niet. Maar een hoeksteen, dat was een grote steen. En dat was ook een steen die aan heel veel eisen moest voldoen. Dan ging de bouwmeester, die ging zelf, ging die de steengroeven in. En dan ging die zoeken naar stenen, naar hoekstenen. En er waren soms stenen bij, dan zou je zeggen, die steen die is wel geschikt als hoeksteen. Maar dan ging die bouwmeester, die ging die stenen eens aan een nadere inspectie onderwerpen. En dan kwam die erachter, nee, die steen die is niet geschikt. Er zaten soms scheurtjes hier en daarin. En al, ja, dan zou die steen, die zou op de duur door de druk van het gebouw scheuren. En dan zou het gebouw scheef zakken. Nee, het moest een hoeksteen zijn die aan vele eisen voldeed. Dus daar mocht geen scheurtje in zitten. Die hoeksteen die moest geschikt zijn. Om dat ganse gebouw te dragen. Want die hoekstenen gemeente die werden, het woord zegt het al, op de hoeken neergelegd. En wat gingen ze dan doen? Dan gingen ze een boog gingen ze metselen. En dan werden de muren gemetseld en die boog werden in elkaar gedrukt. En het ganse gewicht van dat gebouw kwam te rusten op die hoekstenen. Dus die moesten goed zijn. En veel stenen werden afgekeurd. Ongeschikt verklaard. Dan werden de eerste vier letters neergeschreven van het woordje reprobatum. Afgekeurd. En er lagen wat stenen in de steengroeven. Die afgekeurd waren. Die ongeschikt waren. En nu de Heer Jezus. Hij is die hoekstenen. Die hoekstenen. En de geestelijke leidslieden van het volk van Israël. Denk eens aan de fariseeën. Denk eens aan de schriftgeleerden. Aan de ouderlingen. Aan de oversten des volks. De geestelijke leidslieden. Wat hebben ze nu gedaan met die steen? Wat hebben ze nu gedaan met de Heer Jezus? Hij voldeed niet aan hun eisen. Ze wilden hem wel hebben. Hoe? Als koning. Dat wilden ze wel. Maar nu profeet. Priester. Hadden ze nou als profeet hem nodig? Nee, gemeente. Nee, want de schriftgeleerden, de fariseeën, de geestelijke leidslieden van het volk, die gaven toch onderwijs aan het volk. En wat vonden ze het erg, hè? En wat stak het ze? Toen de gehele wereld, want dat zeiden ze toch, de gehele wereld gaat hem na. Weet u waar ze nu bevreesd voor waren? Voor de positie onder het volk. Het waren mensen die zichzelf zochten. Nee, ze hadden zijn onderwijs helemaal niet nodig. Ze wilden hem niet als profeet die onderwees in de weg der zaligheid, gemeente. Dat willen we van nature niet, dan weet u het veel te goed. Want denk erom, een mens is door zijn diepe val in Adam een geestelijke bedweter geworden. Ik heb eens gehoord van een predikant, en dat is al jaren geleden. Dominee Lamijn, die stond op de kansel en dan zei hij: als je aan het preken bent en de kerk zit vol, dan heb je wel 100 dominees onder je gehoord. Hij bedoelde te zeggen, wel 100 mensen die beter weten dan ik het weet. Ja, in zo'n tijd leven we, gemeente. En weet je wat nu zo erg is, hè? Als je nou echt beter weet bij de Heere vandaan, dan zou het een groot voorrecht zijn, want u weet ook wel, vroeger waren er kinderen van God, die mochten veel betekenen voor de predikant. Die mochten de dominee onderwijs geven. Dat is wat. Dat is wat. En dat is voor een predikant ook groot, als dat mag gebeuren. Dan werden Gods kinderen wel genoemd, misschien weet u het wel, kleine professoren. Dan konden Gods knechten een onderwijs krijgen van degene die zonder de gehoor hadden zitten. En daar hadden ze helemaal geen last van. Dat waren geen kritische mensen. Die stonden niet direct daarvoor. Maar dominee, ik heb dat en dat gemist. Nee, dan gingen ze eerst vertellen wat ze gehoord hadden. Maar dan gingen ze ook wel eens vertellen wat ze gemist hadden. Maar gemeente, is dat nou in uw eigen leven ook zo? Want als je nou echt een geestelijk leven kent, dan zeg je, dan mag je wel eens horen wat de Heere aan je ziel heeft gedaan. Maar als het nou goed is, dan ga je toch ook de haper in je geestelijk leven leren kennen. Dan zeg je toch ook, ja, maar dat kan ik niet. Daar sta ik nog voor, daar weet ik niet van. Begrijpt u? Gods kinderen zijn geen bedweters, nee. Die krijgen juist onderwijs nodig. Gods knechten hebben onderwijs nodig. Die moeten onderwezen worden door Christus zelf. En daar wil die middelijk wel eens mensen voor gebruiken. Maar een kind van God heeft ook altijd onderwijs nodig. Maar dacht u dat die fariseeën en die schriftgeleerden dat nodig hadden? Nee. En ze priesterlijk werk, daar moesten ze al helemaal niets van hebben. En koninklijk, ja. Ze wilden wel dat hij ze verloste. Maar wat hadden ze ook over het koninklijk ambt van de Heer Jezus? Aardsgezinde gedachten, vleeselijke gedachten. Verlost worden van het juk der Romeinen. Dat wilden ze. Vooral de fariseeën. Hij voldeed niet aan hun verwachtingen. En toen hebben ze het uitgeroepen. Kruist hem, kruist hem. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hadden hem helemaal niet nodig, gemeente. Dat zijn de geestelijke leidslieden van het volk van Israël. Die hebben die steen verworpen. Ze hebben hem afgekeurd. Hij paste niet bij hun godsdienstige ideeën. Maar nu het wonder. God de Vader. Die niet. Hij heeft hem niet afgekeurd, nee. Hij heeft hem juist gelegd tot een hoofd des hoeks. Dat was nu juist de hoeksteen waarop hij zijn kerk wil bouwen. De fundamentsteen waarop het ganse gebouw, ja, dat is dat gebouw waar we straks van gaan zingen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen aan uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Het ganse gebouw van zijn kerk rust op hem. Hij is de hoeksteen. Hij is die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Verworpen door de mensen, maar niet door de Vader. Hey, weet je waarin dat hij dat nu heeft betoond? Wanneer? De eerste trap van zijn verhoging. Het is Pasen geweest. De Vader heeft hem opgewekt uit de doden. Wat dat betekent? Dat hij volkomen heeft voldaan aan alle eisen van de goddelijke gerechtigheid. Heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Dat heeft hij uitgeroepen op Golgotha. Maar op de paasmorgen. In de hof van Jozef van Arimathea. Toen heeft de Vader gezegd. Het is volbracht. Toen heeft hij een hemelbode gezonden. Een cipier van de hemel. Christus had zelf dat graf ook kunnen openen. Nee, maar dat moest nu een engel doen. En waarom moest een engel dat doen, gemeente? Nou, omdat Christus volkomen had voldaan. Als een cipier die naar een gevangene toe gaat. Die in de gevangenis zit. En die de deur open doet. En die zegt, het is voorbij. U mag weer naar huis. U bent vrij. Zo was Christus schuldenaar voor het heilig recht van God. Maar u heeft de Vader, die heeft zo'n hemelse cipier, zo'n engel gezonden, om de steen van het graf weg te wentelen. de zegels te verbreken, de steen weg te wentelen, zodat Christus uit die grafspelong tevoorschijn kon treden. Hij was opgewekt door zijn vader. Waarom? Waarom nu? Nou, de kerk die zegt, om onze rechtvaardigmaking. Nu is de kerk rechtvaardig in hem. En als ze hem zo mogen leren kennen, gemeente, in zijn diepe vernedering eerst, dat gaat eraan vooraf. Want we hebben gezegd, dan heeft hij van nature, heeft hij voor ons geen gestalte. Heeft hij geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Ja, maar denk erom als de Heer een zondaar gaat vernederen. Krijgt hij een oog des geloofs om hem te mogen zien. Om hem te mogen zien in de gangen van zijn diepe vernedering. Gemeente, dat begint het echt niet bij het kruis van Golgotha, hoor. Dat begint het echt niet, nee. Dan begint het waar. Al onze catechismus geeft er kostelijk onderwijs in, of niet? Bij zijn nederige geboorte. Zijn heilige ontvangenis. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dan ga je het leren verstaan. Hij is geboren uit een vrouw. Hij is geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet zijn verlossen zou. Hey, wat wordt hij dierbaar voor een zondaar die werkelijk onder de wet is gebracht. Want van nature zijn we dat niet, gemeente. Dan zijn we, wat? Dan zijn we zonder de wet. Zonder de wet, zegt Paulus, zo leefde ik eertijds. Toen verstond hij de wet niet. Ja, de letter van de wet, maar de geestelijke betekenis van de wet. En om nu onder de wet Christus te mogen gaan leren kennen, dat hij onder de wet gekomen is om zo die wet te gaan volbrengen in een weg van dadelijke en in een weg van lijdelijke gehoorzaamheid. Dat hij die wet volkomen heeft volbracht. Dat hij geen titel nog jota van de wet heeft laten vallen. En dat hij de wet heeft volbracht. Dat hij alles heeft voldaan. Dat heeft de Vader betoond toen hij hem uit de dood heeft opgewekt. Toen het graf voor hem open is gegaan. En dat heeft hij nu willen doen. Voor wie? Voor al de zijnen. Voor zijn ganse kerk. Daar is de kerk in Christus rechtvaardig verklaard. En daarom de luisterrijke verhoging van Christus. Hey, om hem nu zo te mogen gaan leren kennen, gemeente. Dan moet alles van ons moeten aan. Dan moeten wij ons leven gaan leren verliezen. Dan moeten we het gaan leren verstaan, gemeente. Het zijn uw ongerechtigheden die een scheiding hebben gemaakt tussen u en tussen God. Maar dan moet je het ook gaan leren verstaan. En al onze eigen gerechtigheden, die zijn ook als een wegwerpelijk leed. Want het gaat over de gerechtigheid van hem. Hij is dat enige fundament der zaligheid. Om nu op hem te mogen zakken en op hem te mogen zinken. Om het te gaan verstaan dat wij met al ons doen en laten, hoe goed bedoeld, voor God niet kunnen bestaan. Weet u wat de kerkvader Augustinus ervan heeft gezegd? Hij zei, dat zijn nu blinkende zonden voor God. Kunnen we nooit mee bestaan. Hey, als we ermee zouden kunnen bestaan voor God, dan zou de mens de eer krijgen. Maar de dichter hier van deze psalm, waar heeft hij het over? Loof den Heer. God krijgt de eer. Hij alleen. En daarom moet een zondaar er helemaal buiten vallen. Dat mag hier gebeuren. Bij de dichter van deze psalm. Dat mag hier gebeuren. Bij David. We gaan onze laatste gedachte. De tekst spreekt ook van een eeuwige verwondering. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van psalm 89. Het eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid alle tijd, vermelden door mij heen. En wat daar verder volgt. laatste gedachte, gemeente. De tekst spreekt ook van een eeuwige verwondering. Want we hadden het eerst over een smadelijke verwerping. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Weet u toch? Dat zijn de geestelijke leidslieden van het volk van Israël. En eigenlijk moeten we zeggen, dat geldt nu voor ieder mens van nature. Dan hebben we hem helemaal niet nodig. In de tweede plaats, het gaat ook over een luisterrijke verhoging. Want we lezen toch in de tekst, is tot een hoofd des hoeks geworden. Die steen die werd door de geestelijke bouwlieden afgekeurd, maar God heeft dat niet gedaan. En dat heeft hij in het bijzonder, hebben gehoord, betoond op de paasmorgen. Toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Toen heeft hij eigenlijk het stempel gezet op het werk van Christus. Dat het voor hem kon bestaan. En daar gaat het over, gemeente. En uw derde, dat is, er is ook een eeuwige verwondering. Dat is nu tot verwondering van de kerk. Dat God nu juist zo'n weg heeft uitgedacht. Dat Christus smadelijk verworpen moest worden. Maar dat hij nu zou gaan betonen, dat juist die steen, juist Christus die verworpen is, dat hij die nu wilde leggen tot een hoofd des hoeks. En u weet, die hoeksteen lag op de hoek, daar kwamen de muren samen. En nu gaat het over zijn kerk. Dan gaat het over een kerk, die komt niet alleen uit het Jodendom, nee, u weet het wel. Eerst de Jood, die gaat voorop. Maar ook de Griek. Hij gaat zijn kerk vergaderen, Christus, uit het ganse menselijke geslacht. Een gemeente die de Vader heeft verkoren tot het eeuwige leven. En die Christus als de koning van de kerk toe gaat brengen door zijn geest en door zijn woord. Dus zijn werk om nu gebouwd te worden op die hoeksteen. Dat is nu het enige fundament der zaligheid en gemeente. Dat wordt nu voor de kerk het wonder. Dat God zo'n weg heeft uitgedacht en daarom tot eeuwige verwondering. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Gemeente, mag ik u eens een vraag stellen? Misschien denkt u van uzelf al dat u een geestelijk leven kent. En ik hoop inderdaad dat dat waar is. Maar kent u nu ook iets van die verwondering in uw leven? Van die aanbidding? Is God wel eens alles geweest in uw leven? Want Gods kinderen die gaan geen vreemd God ontmoeten. Die hebben God leren kennen in hun leven. Van nature, gemeente, dan zijn we net als die Atheners, dan dienen wij een onbekende God. U weet toch wel, Paulus die ging Athene door, hij zag daar heel veel altaren staan, gewijd aan allerlei goden die de Grieken kenden, maar er was één altaar bij en daar stond op geschreven voor de onbekende God. Want die Grieken die dachten, die Atheners die dachten, als we toch één God vergeten, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Wij zeggen aan het eind van de toespraken wel eens, en mocht ik iemand vergeten zijn, ik hoop niet dat u het mij euvel duidt, dat u het mij kwalijk neemt. Nou, maar zij dachten, dat moeten we ook maar doen. Ook een altaar voor de onbekende God. En toen Paulus die stad Athene doorging, en toen hij zag hoe godsdienstig dat die stad was, toen trof hem dat toch in het bijzonder, dat daar een altaar stond voor de onbekende God. En toen heeft hij tegen die Atheners gezegd, en dien onbekende God, die gij niet kennende dient, die verkondig ik u lieden gemeente, en nu kennen wij van nature God niet. Het is zo noodzakelijk dat wij die onbekende God gaan leren kennen. Dat we kennis van God gaan krijgen. Want al hebben we heel de Bijbel uit ons hoofd geleerd, al hebben we zelfs theologie gestudeerd, een titel voor onze naam staan, een klinkende titel, wat? Dan zou je hoogleraar in de theologie zijn. Daar ken je God nog niet mee. Het is zo noodzakelijk dat God zich gaat openbaren en gaat verklaren. Dat we God gaan leren kennen in zijn vol heerlijke deugden. Dan krijgen we ook kennis van onszelf. En dan krijgen wij die hoeksteen nodig. dan krijgen we Christus nodig. En dan wordt er een wonder in onze ogen, want weet u, het komt alles voort vanuit het eeuwige welbehagen van God. God die heeft een weg uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, waardoor en waarlangs hij zondaren gaat zalig maken. En dat met behoud van zijn deugden, want één ding gemeente, God gaat zichzelf wel handhaven. Hij heeft zijn eigen lief, hij handhaaft zijn eigen in zijn goddelijke deugden. En nu heeft hij een weg uitgedacht en dat heeft hem niet wat, maar dat heeft hem alles gekost. Dat heeft hem zijn eigen lieve zoon gekost. Hij moest zijn zoon geven, het liefste wat hij had, om zo te kunnen herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. En Christus die heeft de deugden van zijn vader volmaakt willen verheerlijken op Golgotha. Daar heeft hij volkomen willen voldoen. En dat wordt nu het wonder voor de kerk. Ze gaan geen vreemd God ontmoeten. En ze gaan ook in de hemel geen vreemd werk doen. Want wat daar nu gebeurde bij het aardse heiligdom, dat wordt pas straks volle werkelijkheid. Als Gods kinderen dat hemelse heiligdom mogen binnengaan. Dan wordt het waar. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En waarom? Nou, en het is wonderlijk in onze ogen. Als nou hier op aarde nog nooit een wonder voor u geweest is, dan zal het in de hemel ook geen wonder zijn. En als het geen wonder is gemeend, als het een vanzelfsprekendheid is. En we leven in onze tijd, in een tijd van beredeneerd geloof, historieel geloof. Het wonder is eruit. Maar het gaat juist om dat wonder. Want de kerk heeft de eeuwigheid nodig om het wonder uit te wonderen. Dat God een weg heeft uitgedacht. Waardoor en waarlangs verloren zondaar hersteld kunnen worden. Waardoor ze God weer gaan loven. Want gemeente, dat is uiteindelijk het scheppingsdoel. We zijn geschapen om de Heere te loven en te prijzen. Daartoe zijn wij geschapen. En dat doel hebben we uit het oog verloren. We bedoelen God niet meer. Hij staat niet meer in het middelpunt van het leven. Gaat eens na een nieuw leven. Maar wij zelf. En weet u, en daar hebben we van nature nu helemaal geen erg in. Als de Heer zegt, ben ik nu een vader, waar is nu mijn eer? Daar hebben we geen erg in. Daar leven we aan voorbij. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, als ze gaan sterven, nou, ik zie het er niet zo tegenop hoor. Want, als ik mijn leven eens terugkijk. Ik heb altijd ieder het zijne gegeven. Ik ben altijd eerlijk geweest in mijn leven. Ik heb nooit iemand tekort gedaan. Hé, en God dan? En God dan? Gemeente. Hebben we daardoor genade geleerd? Zijn er hier vanmorgen nog die zeggen, nou doe ik God tekort. Wat is het erg dat ik hem niet kan geven wat hem toekomt. Begrijp u dat Gods kinderen altijd ootmoedige mensen zijn. Dat ootmoed ook het kenmerk is van het geestelijk leven. Want als Gods kinderen naar zichzelf zien, dan zeggen ze altijd beneden de maat. Altijd tekort. Maar eenmaal zal dat tekort eeuwig worden opgeheven. Dan zullen Gods kinderen de wens verkrijgen. En is dat nu ook uw wens? Leeft dat nu ook in uw hart? Dat u zegt, God is het eeuwig waard om geëerd, gevreesd en gediend te worden. Als God in je leven komt, ga je dat zien. Ga je dat zien. Dan wordt God het waard en dan ga je erachter komen. En dat kan ik nou nooit meer. Maar nu is er eentje geweest. En die heeft nou zijn vader volmaakt bedoeld. En die gaat zijn volk zalig maken. En die gaat ze zalven met zijn geest. En die gaat geven. Dat ze het hier op aarde in begin zullen mogen gaan doen. God loven. Maar straks wordt het. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heren. Wat is toch noodzakelijk dat u dat goede werk in ons leven gaat beginnen. Want wat uit u is, dat eindigt eeuwig in. Dat geeft een eeuwige stof tot verwondering. Ach, Heere, daar heeft de kerk toch de eeuwigheid voor nodig. Het is wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar begrijpen kunnen we het nooit. Maar wel eeuwig bewonderd. Ach, Heere, zou u zo met uw lieve geest nog willen wonen en willen werken, ook in het midden van de gemeente van Frieseveen, zou u nog toe willen brengen, nog willen trekken vanuit de duisternis tot uw wonderbare genade ligt. En zou u nog op uw leerschool willen nemen, om leerlingen te mogen worden, om leerlingen te mogen blijven, hier nooit uitgestudeerd te raken. Het is voor uw kerk toch een eeuwig wonder dat u zulke hardleerse leerlingen nog niet van uw leerschool afstuurde. Ach, Heere, gedenk nog ook in het verdere. Wees ook nog met ons aan de middaguren van deze dag. Als we hier opnieuw hopen samen te komen, zou u dan nog alles willen schenken wat nodig is. Om Jezus wil alleen vragen we dit van u. Amen. Psalm 21, gemeente. En daarvan het 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam in kracht. Zo zal door ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen en wat daar verder volgt. 13e vers van de 21ste psalm. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere die verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Om Jezus. Amen.